Goed, we zullen samen beginnen. Ik stel voor dat we zingen. Ik hoop dat jullie allemaal een psalmboek bij je hebt. Want het is misschien niet helemaal bekend wat ik op ga geven. Psalm 124, het eerste en het derde vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest. Indien de Heer die ons heeft bijgestaan toen vijands Heer en aanval werd gevreesd. Niet had gered, wij waren lang vergaan. Het eerste en het derde van 124. Samen uit het woord van de Heere lezen uit de profetie van Ezechiël. Hoofdstuk 37, de eerste 14 versen. Ezechiël 37, de eerste 14 versen. En de hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Deze nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei, en ziet, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde, en ziet, een beroering, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, Er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover dezelve. Maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heere ben als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Laten wij de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, we willen samen om uw zegen komen vragen. Om uw zegen over wat wij vanavond met elkaar uit uw woord willen gaan bespreken. Het heeft te maken met Israël, maar alles wat met Israël te maken heeft, dat heeft te maken met de wereld. En dat heeft ook te maken met ons. Zo hebt u het immers al gezegd in het begin, toen er nog niet eens een volk was. Toen er alleen nog maar Abraham was. En toen de belofte kwam bij de roeping. De belofte, en in u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. En we weten het uit uw eigen woord, Heere Jezus. De zaligheid is uit de Joden. Vandaar dat het ook ons aangaat. Wat uw woord ons zegt over Israël in het verleden, in het heden en ook in de toekomst. Leid ons, Heere, als wij deze dingen met elkaar gaan bespreken, als we naar uw woord gaan luisteren, geef ons inzicht in wat gij ons te zeggen hebt en geef ons de gave om op te merken wat gij ook aan het doen bent. Heere, geef ons een gezegende avond. Niet dat wij daar recht op hebben, want wij hebben alles verbeurd en elke zegen hebben wij verzondigd. Als we dan toch om uw zegen bidden, dan doen we dat als onwaardige mensen die geen andere grond kunnen aanvoeren en aanwijzen voor ons gebed dan de grond die gelegd is door de Heere Jezus Christus in zijn volmaakte werk. Wilt u ons om hem, om zijnentwil nog horen en ons gedenken. Heren, we willen u ervoor danken dat we een gelegenheid als deze hebben om elkaar rondom uw woord te ontmoeten en dat we met zoveel in welstand hier mochten aankomen. We willen u bidden, heren, dat gij het initiatief dat genomen werd om deze avonden te organiseren ook zegenen wilt. Alles, alles is immers afhankelijk van uw zegen. Als het ons werk is en meer niet, dan zal het uiteindelijk ook niet zoveel betekenen en zeker geen vrucht dragen. Maar als u er gebruik van wilt maken en als u het in uw hand wilt nemen, dan kan het echt ook nog een vrucht voortbrengen en dan kan het nog wat nalaten. Heren, wij bidden u, wees ons dan nabij en behoed ons voor de zonde om Jezus wil. Amen. Er blijven er steeds meer buiten de deur, dat is mij best, maar Er zijn hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaatsen leeg. 10. Dus als je wat dichterbij wil zitten, maar misschien wil je dat juist niet. In ieder geval, we zijn dankbaar dat we met zo'n groot getal hier zijn en dat we er net ook allemaal in kunnen. We willen met elkaar gaan luisteren naar wat het woord van God ons zegt over Israël. Israël en dan met name in de eindtijd, maar om echt ook iets te kunnen zeggen van Israël in de eindtijd, moeten we denk ik toch ook eerst wat terug in de geschiedenis, in het verleden, om ons eerst goed voor de aandacht te zetten, te brengen, wat Israël eigenlijk voor een volk is. Willen we begrijpen wat het woord van God zegt over Israël wat de toekomst betreft en waarom de Heere ons over Israël in de toekomst nog wat te zeggen heeft, moeten wij eerst duidelijk zien wat dat voor een volk is. Het is het volk dat uit Abraham gesproten is, we weten dat. Maar dat is op zichzelf al een hele merkwaardige en wonderlijke en genadige werking van de Heere. Wat had de Heere nou in Abraham ontdekt dat hij van deze man gebruik ging maken om een volk in deze wereld te plaatsen dat de Heere tot zijn volk wilde maken? Was Abraham dan een uitzondering in zijn dagen? Was Abraham dan een man die vanuit zichzelf God zocht en God vreesde? We kunnen van Abraham niet anders zeggen dan wat de Heere in zijn woord ervan zegt, en dat lezen we in Jozua 24, dat Abraham net als alle anderen in zijn tijd een afgodendienaar was. Ook Abraham. En er was in Abraham dus niets waar de Heere bij kon aanknopen. Niets wat in Abraham de Heere kon bewegen om naar deze mens om te zien. Waarom deed God het dan toch? Omdat hij daar een behagen in had. Je kan ook zeggen, heel eenvoudig, omdat God dat wilde. En waarom wilde God dat dan? Met Abraham beginnen en later met Israël en ook met Israël verder gaan. Waarom wilde God dat? Ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen, omdat hij dat wilde. Dat is geen antwoord, ik weet het ook. Maar zo wijst het woord van God het ons wel aan. Zo is geweest het welbehagen Gods. En daar heeft de Heere ons geen verklaring voor gegeven. Je kan het ook anders zeggen. God heeft Israël uitverkoren in Abraham omdat hij het lief had. Maar dan kun je dezelfde vraag stellen. Waarom had God Abraham en waarom had hij Israël dan lief? En dan kan ik weer niet verder komen dan het antwoord: omdat hij hen lief had. En dat ligt in hem. Dat zijn de redenen die in God liggen. Die heeft hij daarvoor gebruikt. Niets in de mens. Ik benadruk dat omdat het van uitermate groot belang is. Wil je iets verstaan van die hele gang die God met dit volk door de geschiedenis heen gegaan is? Want toen Abraham als afgodendienaar door de Heere geroepen had, had hij niets wat hem bij God aannemelijk kon maken. Maar datzelfde kun je zeggen van dat volk dat uit hem voortgekomen is. De Heere heeft het herhaaldelijk gezegd. Hij heeft uitdrukkingen gebruikt om Israël te typeren. Uitdrukkingen als: het is een hardnekkig volk. Het is een wederspannig volk. Je kent de 95ste psalm waarin staat: 40 jaar, zegt God, heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. En de geschiedenis van Israël laat herhaaldelijk zien dat er momenten geweest zijn dat dit volk op, zo zou je kunnen zeggen, op de nominatie stond om verdelgd te worden. Denk maar aan de geschiedenis toen ze gezondigd hadden met het gouden kalf. Het is dat Mozes toen in de bres ging staan, dat Mozes als voorbidder voor het volk tot God ging naderen. Het is dat Mozes de noden en de zonden van dat volk aan de Heere voorlegde en de Heere om genade en om ontferming smeekte. Het is aan die voorbeden van Mozes te danken dat de Heere zich heeft, zo zegt de Bijbel, dat laten verbidden. En dat hij zijn toorn heeft laten varen en dat hij toch met Israël verder gegaan is. Maar echt niet vanwege de braafheid en de deugdzaamheid en de vroomheid en de ernst en de ijver en de toewijding van dat volk. Als het aan Israël gelegen had, dan was het 100 keer verdelgd, uit Gods boek gedelgd. Want ze hebben wat een keren gemurmureerd, geklaagd, opstandig zich uitgeleefd. En ze zijn, toen ze eenmaal in hun eigen land gekomen waren, wat een keren vervallen in afgodendienst. Niet alleen in beeldendienst, zonde tegen het tweede gebod, met de gouden kalveren in Bethel en in Dan, de zonde van Jerobeam. Maar ook in afgodendienst, zonde tegen het eerste gebod, toen ze de Baals gingen dienen, onder leiding bijvoorbeeld van Agab en Izebel. En zo hebben ze de Heere getergd. Waarom ging God toch door? Waarom maakte hij er geen eind aan? Waarom deed hij niet wat hij een keer tegen Mozes zei dat hij zou gaan doen? Dit volk uitroeien en Mozes tot een groot volk maken. Waarom koos de Heere geen ander volk uit? Wel, dat hangt nu allemaal samen met het feit dat hij ook zonder dat er enige verdienste in Israël was, met dat volk is begonnen. Als de Heere begonnen was met Israël op grond van enige deugd in dat volk, omdat dat volk nou eenmaal toch een beetje boven de andere volkeren uitstak in godsvrucht en in eerbied voor de Heere en in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Als dat de grond voor Israëls verkiezing was geweest, dan had God zijn plannen kunnen veranderen. Toen Israël veranderde. Als Israël toen in volgende generaties bewezen zou hebben van die hoogte van de vroomheid en de godsvrucht neer te storten op het niveau van de heidenen die God niet kennen, dan had God kunnen zeggen, oh, dan hou ik ook met Israël op. Als zij met mij geen contact meer wensen, als zij mij niet meer wensen te gehoorzamen en mijn geboden niet meer willen doen, dan breek ik ook mijn verbond. Maar zo was God toch niet begonnen. Hij was begonnen met een afgodendienaar. Hij was begonnen met een volk dat, ja, dat zo vaak de Heere vergat en de Heere verliet. En toen heeft hij geweten wat hij van dat volk te verwachten had. Het zou nooit beter worden, van dat volk uit tenminste. En toen zij inderdaad in allerlei kwaad vielen, ging de Heere toch met Israël verder. Zoals Paulus dat in Romeinen 11 zegt, de genadegifte en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Nou, dat is één karaktertrek van Israël, één ding wat we nooit mogen vergeten, ook niet als wij over Israël nu en over Israël straks denken. Het is het volk van Gods verkiezing, al deugt het in zichzelf niet. Het is toch Gods uitverkoren volk. Het volk waaraan de Heere zich heeft willen verbinden op grond van zijn eigen welbehagen. En dat is zo gebleven ook. En dat zal zo blijven. Het tweede waar wij bij moeten stilstaan en wat dan uit het verleden van Israël naar ons toekomt en wat voor het verstaan van Israël nu en in de toekomst van groot belang is, is dat de Heere dit volk altijd geleid heeft in de weg van wonderen. Niet waar, dat kun je uit het Oude Testament bijvoorbeeld al heel duidelijk nagaan, want het feit dat dit volk er gekomen is, dat is al door het wonder. Abraham en Sara hadden geen kinderen. En er was ook geen kans op kinderen. Dat was Het was onmogelijk en het werd hoe langer hoe onmogelijker naarmate de jaren voorbij gingen. En toch komt er een kind, Isaac. Daar hadden ze helemaal niet meer op gerekend, tenminste van de mens uit. Dat kon ook niet meer. En toch werkt God het wonder. En als Sarah straks dat kind in haar armen heeft, dan kan ze inderdaad zeggen, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort, zal met mij lachen. Zich verheugen over het wonder Gods, dat naar de mens gesproken toch nooit plaats kon vinden. Nou, dat is het begin. Zo is het verder gegaan. Zo is het de hele geschiedenis door geweest. Nou, neem nou die geschiedenis die ons vertelt dat Israël uit Egypte is gegaan. Alweer zo'n onmogelijke situatie. Daar had niemand op gerekend in Israël. In plaats dat het mogelijk leek, waarschijnlijk begon te lijken, werd het hoe langer hoe onwaarschijnlijker. Mozes was wel gekomen. Mozes had ook wel in naam van de Heere tot Israël en ook tot Farao gezegd dat er een dag zou aanbreken dat Israël uit Egypte zou worden bevrijd. Maar in plaats dat de dag van de bevrijding begon te dagen, werd de slavernij al heviger en moesten ze nog steeds harder werken in het slavenhuis van Egypte. Zodat Israël helemaal moedeloos wordt. En zodat ze ook zelfs tegen Mozes zeggen, zo ver zijn ze heen, houd toch op Mozes en kom alsjeblieft niet meer met dat soort boodschappen bij Farao, want het wordt al moeilijker en ons lot wordt al zwaarder. Zo diep waren ze gezonken, ook in hun ongeloof, dat ze niet alleen niet meer op verlossing rekenden, maar als Mozes over verlossing sprak, dan zeiden ze, houd erover op. En in plaats dat Farao luistert, of dat er maar symptomen aan te wijzen zijn dat hij begint te luisteren, als God de vingers van Farao, die hij alle 10 om Israël heeft heen geklemd, 1 voor 1 gaat losbreken in de 10 plagen, wordt het lijden van Israël al zwaarder. En de verharding van Farao en van zijn volk al intenser. Nee, verlossing ligt ver buiten de horizon. Maar God heeft het gezegd dat hij het doen zou. En als het dan onmogelijk is, ja, misschien nog wel nooit zo onmogelijk geweest is als dat het nu is, dan zal God door het wonder zijn woord toch vervullen. En dan gaan ze uit Egypte. Een volk van 2 miljoen, 600.000 mannen. Nou, reken daar nou 600.000 vrouwen bij. Zit je aan de 1 miljoen 200.000. En dan in elk gezin 2 kinderen. Ga je over de 2 miljoen heen. Met hun vee. Natuurlijk, in dat volk zijn kleine kinderen die niet lopen kunnen. Daar zijn oude mensen. Die niet meer zo goed uit de voeten kunnen. Maar wonderlijk, op dat moment dat God hen uit Egypte leidt, 2 miljoen, is er niet één die achter moet blijven. Is er niet één, zegt de Bijbel, die struikelde. Ze kunnen allemaal mee. En als ze door de woestijn gaan, eerst hebben ze dan nog die doortocht door de Rode Zee. Alweer zo'n wonder, maar dat is zo'n opvallend groot wonder dat je er eigenlijk niet eens veel woorden aan hoeft te besteden om dat als een wonder te bestempelen. Maar als ze in de woestijn zijn, dan is het dat de Heere wonderen doet op wonderen horen. Dan is daar manna. En dat niet in geringe mate, want hou nou eens een volk van 2 miljoen mensen in leven en vul nou eens dagelijks 2 miljoen monden. Daar komt ook nog wat voor kijken. En water hebben ze in overvloed, ook voor hun vee. En dan staat er zo ergens als een aantekening in de Bijbel, alsof het helemaal niet zo belangrijk is. Er wordt niet eens zo heel veel aandacht aan geschonken, maar het staat er. Uw voet is niet gezwollen. Er was 40 jaar lang geen EHBO'er nodig in de woestijn om een verzwikte voet te verbinden. Uw schoenzolen zijn niet versleten. Uw kleding is niet verouderd. Dat is allemaal wonder. Goddelijk wonder. En zo heeft Israël, als ze het maar hadden willen zien, daar ontbrak het helaas aan. Maar zo heeft Israël elke dag ter weer, zijn ze er getuige van geweest, dat ze een God hadden die voor hen zorgde. Die voor hun voeten, die voor hun levensonderhoud, die voor hun kleding, die voor hun schoenzolen zorgde. En zo zijn ze dan tenslotte in Canaan aangekomen. En dan kunnen ze wel weer de vraag stellen, hoe komen we er nou in? Want de Heere heeft het in zijn voorzienige leiding zo beschikt dat zij bij de Jordaan aankwamen op het moment dat de Jordaan vol was aan allebei zijn oevers. In het voorjaar, als de sneeuw van de Hermon gaat smelten en als de Jordaanbronnen overvol zijn en al dat water in de Jordaan terechtkomt en aan beide kanten als het ware de uiterwaarden, zo zouden wij in Nederland zeggen, overstroomt, zodat van de ene kant naar de andere kant het water een brede rivier vormt. En op dat moment komt Israël daar aan en moeten ze erover met die hele massa mensen, met bezittingen en met vee en noem maar op. Er staan ze alweer voor een onmogelijkheid en God laat het ze goed weten ook dat het een onmogelijkheid is, want voordat de Heere iets doet, laat hij ze 3 dagen lang naar die rivier kijken. Ze kamperen zonder dat er enige beweging in het leger komt en zonder dat er enig bevel van de Heere aan Jozua komt, ze kamperen 3 dagen lang aan de oever van de Jordaan. Dan weten ze goed, heel goed, hier komen wij niet over. Wij kunnen onze genieploegen proberen in te schakelen en een brug bouwen, dat gaat niet. We kunnen... Ja, we moeten misschien een tijd wachten. Willen we ergens een doorwaadbare plaats kunnen vinden, maar dat is ook nog wat. Maar dan komt het bevel. Als ze goed weten dat het niet kan. Dan komt het bevel dat de ark voorop moet gaan en zij moeten de ark zien. En de priesters, ze moeten net doen alsof er geen rivier is. Lopen tot aan het water en dan stoppen, nee. En dan de voeten in het water zetten. Doorlopen. En als ze die geloofsdaad verrichten, de priesters met de ark van het verbond des Heren, dan doet de Heren voor die generatie van Israëlieten hetzelfde wonder als wat hij deed 40 jaar geleden bij de Schelfzee. En dan kunnen ze over met al die mensen. Nou, lees het boek Jozua dan maar. En het is weer wonder na wonder hoe Jericho in hun handen viel. En hoe de Heere toen die legers van de Canaanieten verdelgde, toen hij meestreed van de hemel en hagelstenen deed regenen, zodat de Bijbel zegt dat er van de hagelstenen meer stierven dan van de wapens die Israël gebruikte. En dat is Gods doen, Gods manier van doen met Israël in het verleden geweest. Dat zal het wel blijven ook. Dat is het tweede kenmerk. God doet het wonderlijk. God doet het anders dan wie dan ook verwacht zou hebben. Wie dan ook zou hebben uitgerekend. God doet het anders dan iedereen denkt. Wonderlijker, heerlijker. En waarom doet God het zo? Meer dan 1 keer lees je het, dat de Heere het zo doet, opdat zij en opdat iedereen zou weten dat hij de Heere is. God doet het om zichzelf bekend te maken. Het derde, waar de hele geschiedenis van Israël door gekenmerkt is, is dat de weg die Israël gaan moest een lijdensweg geweest is. Dus er is de verkiezing, waardoor God met Israël begonnen is en met Israël bezig bleef. Er is het wonder, dat steeds weer in de geschiedenis van Israël openbaar komt, waarin de Heere zichzelf groot maakt. En daar is het lijden. Dat is ook een vast verschijnsel op de weg die Israël gaan moet. En dat lijden heeft 2 oorzaken. Nu is het ene, dan is het andere. Soms moeten ze lijden omdat ze zo ongehoorzaam zijn geweest. Omdat ze niet willen zoals God wil. Omdat ze dwars zijn. omdat ze afgoden dienen. Omdat ze de profeten die de Heere zendt laten spreken, laten roepen en al de roepstemmen in de wind slaan en er geen gehoor aan geven, onbekeerlijk blijven. Wel, dat ziet de Heere een tijd aan in zijn langmoedigheid, maar niet altijd. Dan komt er een eind aan de langmoedigheid, aan het geduld van de Heere, en dan komt hij met de gedreigde straffen. Dan mogen ze gewis voor zijn straffen beven. En dan komt die leidersweg. Als de vijanden komen om Israël te plunderen, als die vijanden komen om het land te verwoesten, als die vijanden komen om het volk in ballingschap te brengen, als ze uit hun eigen land verstoten worden, als er vele slachtoffers vallen, als er gaten in familiekringen zijn geslagen en als er rouw en droefheid is vanwege het oorlogsgeweld en als ze dan tot overmaat van ramp ook nog in een vreemd, ver heidensland moeten verblijven en geen hoop meer overhouden om ooit terug te keren naar het land van hun vaderen. Dat is een stuk van het lijden van Israël. Geen wonder. Ze mogen dan wel Gods volk zijn. En ze mogen dan ook wel bijzonder bevoorrecht zijn, maar adeldom verplicht. En als ze dat niet verstaan en zo niet leven, dan moeten ze ondervinden dat de Heere juist zijn volk met harde hand probeert in het gareel te brengen. Maar het lijden dat over Israël kwam was niet altijd gevolg van hun zonden. Het was ook vaak gevolg van het feit dat de Heere hen aan zijn kant geplaatst had. Gevolg van het feit dat zij bij God mochten horen. En zo zie je ook perioden in de geschiedenis dat ze geleden hebben zonder dat er aanwijsbare zonden waren die hen de oordelen Gods waardig maakten. Er zijn ook tijden geweest in Israëls geschiedenis dat ze de Heere getrouw dienden. En dat ze toch verstoten werden. Dat ze toch met haat en vijandschap bejegend werden. Dat ze toch als slachtschapen gerekend werden. En dat de vijanden meenden hun woede aan hen te kunnen koelen. En dat de vijanden pogingen in het werk stelden. En het klinkt zoals het vandaag nog klinkt. In de 83ste psalm bijvoorbeeld. Laat ons hun nagedachtenis van onder de hemel verdelgen. Dat lijden, dat kwam, ik zei het al, omdat zij bij de Heere hoorden. Omdat ze het volk Gods waren. Dat kan niet anders. Dat volk leeft in een wereld die vol vijandschap en vol bitterheid tegen God is. De wereld wil toch van God niks weten. Van de wetten en van de inzettingen van de Heere niet. Maar dan ook van het volk van de Heere niet. En dat zal dat volk ondervinden, zoals de Heere Jezus het in het Nieuwe Testament tegen zijn discipelen, tegen de Nieuwtestamentische kerk gezegd heeft: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Nou, dat heeft Israël ook ondervonden, omdat zij bij de Heere hoorden. Nou, deze drie dingen, denk ik, hebben we nodig en hebben we goed in onze gedachten te houden om iets te kunnen zeggen over Israël nu en in de eindtijd. Het is het volk waarmee God begonnen is en dat op grond van zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen. Het is het volk waarin de Heere gewerkt heeft en waarin hij zijn wonderdaden getoond heeft om zichzelf daarin groot te maken. Het is ook het volk wier levensweg gekenmerkt is door het lijden. Nou, je ziet die drie dingen vandaag terug. Neem de situatie zoals die nu is. Israël is weer een eigen staat. 1948, 15 mei 1948, toen is daar de onafhankelijkheid van de staat Israël uitgeroepen. Dat kon toen. Eerder kon dat niet. Daarna zou het ook niet meer gekund hebben. Nu zou het onmogelijk zijn geweest. Nu zou er in de VN nooit meer een 2/3 meerderheid zijn te behalen voor het zogenaamde delingsplan van Palestina, waar op 29 november 1947 in New York over gestemd is. Toen, en dat was het eigenlijk het enige moment waarop het kon, en God die regeert, had in zijn voorzienigheid dat moment ook uitgekozen. Toen is er een beslissing genomen door de volkerenfamilie om Israël een eigen staat te geven. Ze moesten die trouwens nog wel zelf helemaal veroveren. En ze moesten hem ook nog wel helemaal gaan verdedigen. Maar vanaf het moment van de onafhankelijkheidsverklaring kun je zeggen, neemt Israël, dat 20 eeuwen lang niet bestaan had als volk, toch weer een plaats in te midden van de volkeren van deze aarde. Wat stelt dat dan voor? Nou, mag ik de veronderstelling wagen dat toen gebeurde wat de profeet Ezechiël heeft voorzien, en dat daarna dat visioen van die profeten verder en verder in vervulling is gegaan. God beloofde dat hij zijn volk uit de ballingschap zou terughalen. Niet alleen maar uit de Babylonische ballingschap, maar uit de ballingschap van het verstrooid en verspreid zijn onder al de volkeren der aarde. En de Heere heeft dat woord niet alleen gegeven, maar ook vervuld. Zoals hij elk woord dat hij gegeven heeft, dat hij gesproken heeft, vervuld en waar maakt. De Heer is begonnen met het verzamelen van de beenderen, de botten, de in de zon verbleekte en wit geworden botten, waar geen spiertje leven meer in zit. Ezechiël zag ze daar in die vallei. Hij werd door de Heere er omheen geleid en ik kon goed kijken. En hij zag, er waren vele beenderen en ze waren zeer dor. En toen klonk de vraag van de Heer aan de profeet, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Nou, wat moet Ezechiël daar nou op antwoorden? Als hij daar ziet dat er dorre doodsbeenderen zijn en de Heere vraagt, zullen ze weer leven? Dan zegt het verstand van de mens om... mogelijk. Daar verwacht je toch niks meer van. Ja, dat zegt het verstand. Dat zegt ook het ongeloof natuurlijk. Het geloof zou zeggen, ja, die kunnen weer levend worden. Maar dat is ook wat om zoveel geloof te hebben. Om te zeggen, bij het zien van een vallei met dorre doodsbeenderen, daar zal straks weer leven zijn. Ezechiël durft het ene niet te zeggen en Ezechiël durft het andere ook niet te zeggen. Hij zegt alleen maar, Heere, Heere, gij weet het. Ik weet dat niet. Met mijn verstand zeg ik nee. Maar dat mag ik niet zeggen. Want dat doe ik aan uw almacht tekort. De taal van het geloof om zo te spreken, daar is Ezechiël op dat moment ook niet aan toe. En dan zegt de Heere tegen de profeet, profeteer dan maar, dan zul je het zien. Profeteer tegen die beenderen en roep ze bij elkaar en in gehoorzaamheid. En dan ziet u dat de profeet toch echt in het geloof zich aan Gods woord durft vastgrijpen. Als de profeet in gehoorzaamheid en het bevel van de Heere tot die beenderen profeteert, dan komt daar, zoals er staat, dat gedruis, dat geluid, een beroering. Die beenderen beginnen te bewegen en het maakt geluid. Ze stoten tegen elkaar, ze zoeken elkaar op. Wat bij wat hoort, dat komt naar elkaar toe. De botten, de beenderen die bij de benen en de armen en het hele lichaam gehoord hebben, ze komen bij elkaar, elk been bij het lichaam, bij het skelet waar het een plaats heeft gehad. En dat is een beweging door die vallei heen, maar ze komen. En als Ezechiël dan weer kijkt nadat die beweging plaatsgevonden heeft, dan ziet hij niet meer botten en beenderen die door elkaar heen liggen, maar dan ziet hij skeletten. Daar is toch vorm ingekomen. En dan gaat de Heere verder. Dan werkt de Heere. Hij legt er zenuwen overheen. Hij brengt er vlees op. Hij trekt er spieren overheen. Hij trekt er een huid overheen. En dan zijn die dorre doodsbeenderen ook niet meer bleke skeletten, maar dan zijn ze lichamen geworden. Dood nog wel, maar wel lichamen. En dat ziet er al heel anders uit dan toen Ezechiël de eerste keer keek. Is het dat wat gebeurd is en wat de Heere aan het doen is, nu hij de Joden weer bijeengebracht heeft en bijeen aan het brengen is in hun eigen land, nu de beenderen bij elkaar komen uit wat dan tot voor kort de Sovjet-Unie was, uit Ethiopië, waar hij de Falassia's op een wonderlijke manier heeft bewaard bij hun Joodse identiteit, terwijl ze wat huidskleur en allerlei andere dingen betreft gewoon een Afrikaans volk geworden zijn, zijn ze godsdienstig en wat hun traditie betreft gebleven wat ze van ouds waren, een volk uit Abraham. En hij heeft ze gebracht en van alle kanten heeft hij ze gebracht en brengt hij ze met alle problemen die dat economisch enzovoort met zich meebrengt, maar hij brengt ze bijeen. Zijn het nog dorre doodsbeenderen of zijn het lichamen geworden? Met een huid en met vlees en met spieren. Zo ziet Israël er vandaag uit. En zou dat nou alles zijn wat de Heere doet? Wel, in dat visioen dat Ezechiël zag, was dit niet alles wat de Heere deed. Het was de helft van wat de Heere deed. Toen de profeet tot die beenderen geprofeteerd had, ontstond dit. En toen kreeg de profeet van de Heer een tweede bevel. Om nu ook tot de geest te profeteren. En toen hij dat deed, kwam er weer een beweging. En die resulteerde in de levendmaking. In de opwekking van die doden. En toen lagen ze niet meer, maar ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen werden ze een levend volk, toen de geest erin kwam. Zover is het nog niet. Geestelijk opzicht kun je van Israël niet zeggen dat het herleefd is. Je kunt wel zeggen, denk ik, wat ik zo pas zei, die beenderen zijn lichamen geworden. Er is een natie, er met een regering en met een volksvertegenwoordiging en met rechters en met rechtbanken en met bankwezen en met een openbaar leven en met maatschappelijke instellingen en met sociale instellingen. Dat is er allemaal. Maar als het gaat om het echte leven, en echt leven, dat is er alleen als een mens er voor God is. En als hij God ook als het doel van zijn leven heeft leren kennen, het echte leven ontbreekt. Zal dat ook nog een keer komen? Ja, dat heeft de Heere toch gezegd. En nou zou ik jullie willen waarschuwen voor speculaties. Trouwens, als het gaat over 1948 en over wat er toen gebeurd is en wat eraan vooraf gegaan is, dan moet je ook zeggen, ja, dat heeft de Heere toen ook wonderlijk gedaan. Zo pas ging het erover dat de geschiedenis van Israël gemarkeerd wordt door wonderen. Nou, dat is nog zo. En dat is na 1948 ook nog zo geweest. Want ik vertel je misschien niks nieuws als ik je zeg dat dat volk niet alleen die staat heeft moeten veroveren en heeft moeten verdedigen, maar er zijn toch al heel wat oorlogen over hen heen gegaan. En ze hebben toch en in 1948 en in 1956 en in 1967 en in 1973 kritieke uren beleefd. En hun bestaan is voortdurend bedreigd. Of het nu bedreigd wordt door een massa legers die van links en van rechts optrekken en Israël proberen te breken. Of dat dat nou gebeurt van binnenuit met aanvallen van terroristen en met de intifada en wat er dan meer aan bewegingen losgekomen zijn. Of dat het gebeurt op het diplomatieke front waar de PLO toch iedere keer geprobeerd heeft samen met de Arabische volkeren om Israël in een kwaad daglicht te stellen en de westerse wereld te chanteren met de olie. Maar altijd door is Israël bedreigd geweest en altijd door is Israël toch bewaard gebleven. En er zijn ook in onze tijd dingen gebeurd in de strijd die te vergelijken zijn met wat God deed in de dagen van de Richteren. Het is nu weer gebleken dat de Heere zijn zorgen aan Israël besteed heeft en dat zal hij blijven doen. Ik zeg niet dat het nooit door nog diepere diepte heen zal moeten. Het is zelfs in een zeker opzicht waarschijnlijk dat ze nog door diepe diepten heen moeten. Omdat ze zich helaas niet laten gezeggen, de Joden, om God alleen te dienen. Maar hoe het ook gaan zal, de Heere zal zijn volk niet laten vernietigen. Wat velen hebben geprobeerd, wat velen ook op gang hebben gebracht en een begin mee hebben gemaakt, dat zal toch niet gelukken. Het is Haman niet gelukt. Het is Farao niet gelukt. Het is Hitler niet gelukt. Het zal Yasser Arafat ook niet lukken. Want God waakt over zijn volk. En de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Het zal de duivel ook niet lukken om ze te vernietigen. Dat heeft hij geprobeerd. En hij schakelde Farao en Haman en al die anderen erbij in. Maar het ging zoals God het wilde. En de Heere Jezus is toch geboren. En hij kwam toch tot zijn volk. Al wilde de duivel dat voorkomen. En de dag zal ook aanbreken naar het eigen woord van God, dat het volk van Israël tot de Heere Jezus zal komen. Ze hebben hem nu altijd nog verworpen. En ze leven altijd nog onder een deksel. Maar Paulus heeft het gezien. God heeft het hem laten zien. En hij mag het aan de Romeinen verkondigen. Dat er een dag zal komen. Waarop gans Israël zal zalig worden. Ja, dat ook. De geest der genade en der gebeden wordt uitgestort. De geest tot wie Ezechiël moest profeteren zal komen om de dorre doodsbeenderen levend te maken, om in die gedoden te komen, zodat ze op hun voeten staan. En dan zal pas echt het volk van Israël tot zijn bestemming gekomen zijn. Dan zijn ze verenigd. Christus die tot de zijnen kwam, maar door de zijnen niet werd aangenomen. En Israël. En dan zullen ze leven, dat volk uit de verdiensten van Christus. Dat zal nog een tijd duren, ik weet het niet. Dat zal langs moeilijke wegen gaan, ik weet dat ook niet. Misschien wel, waarschijnlijk wel. Hoe zal dat gaan? Ja, hier zeg ik wonderlijker dan iemand ooit heeft gedacht. Probeer dat nu niet in te vullen. Probeer dat nu ook niet eens te weten te komen. Er zijn van die wijze mensen, van die mensen met een hoop inzicht, zoals ze van zichzelf zeggen, die daar inderdaad allerlei speculaties over ten beste hebben gegeven en die je precies kunnen vertellen wat Zacharia 12 betekent en Daniel en Openbaring en al die toch wel erg moeilijke hoofdstukken van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En ze zeggen, kijk eens, en nou zijn we precies hier, en nou zijn we precies daar, en nou morgen gebeurt er dat. Maar het gaat toch altijd wonderlijker dan iedereen heeft gedacht. Het gaat altijd in de geschiedenis anders dan we hebben gedacht. En God heeft al zo vaak bewezen dat hij de wijsheid van de wijzen heeft doen vergaan. Dus laten wij ons tevreden houden met het achteraf te lezen, zoals God het heeft gedaan. En probeer niet binnen te dringen in de mysterieën en in de raadselen die de Heere nog verborgen heeft gehouden. Waar we genoeg aan moeten hebben is dat het gebeuren zal. Dat het gebeuren zal, omdat Israël nog altijd het volk is waar de Heere een band aan heeft. En waar de Heere bemoeienissen mee heeft. Want dat ligt vast in dat welbehagen. Dat ligt vast in die roeping, in die verkiezing, die onberouwelijk zijn. Daar komt de Heere niet op terug in die zin dat hij het herroept. En dat het gebeuren gaat, dat gebeurt, dat is in een weg die veel wonderlijker is dan wij ooit hadden vermoed. Want zo deed God het altijd immers al. Dat het gebeuren gaat in een weg van lijden is ook zeer waarschijnlijk. Omdat dat het derde kenmerk is op Israëls levensweg. Lijden. Maar het einde zal toch de heerlijkheid zijn. En zo gaat waar worden ook in de eindtijd. En hoe ver we daarvan af zijn, ik zou dat ook niet willen zeggen. Ik denk dat er nog veel gebeuren moet. Maar als God begint te werken, gaan de dingen soms heel snel. En zijn de ontwikkelingen soms razendsnel. Eén dag is bij de Heer als 1000 jaar. Kan ontzettend lang duren voor onze gewaarwordingen. En dan kan het wel lijken alsof er nooit wat van komt. Maar één dag is niet alleen bij de Heere als 1000 jaar. 1000 jaren zijn bij de Heere ook als 1 dag. En wat voor ons een ontzaggelijke lange tijd is. Dat kan zo samengeperst zijn als God aan het werk gaat. Dat het is alsof het in 1 dag plaatsvindt. Dus laten wij over allerlei dingen die we niet weten kunnen niet speculeren. Maar laten wij bij het woord van God dat duidelijk spreekt blijven. En laten wij aan het voorbeeld van Paulus genoeg hebben. Die heel erg meegeleefd heeft met zijn volk. En die daar persoonlijk zo nauw bij betrokken was. Dat hij in de brief aan de Romeinen kan zeggen dat het hem dagelijks een smart was. Dat de Joden verharden in de verwerping van Christus. Maar dat constateerde hij niet alleen. Dat dreef hem ook naar de binnenkamer. Dat bracht hem op de knieën en dat deed hem bidden tot God. En hij zegt, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want God moet nog blinde ogen openen, zodat ze zien zullen. God moet van de eigen gerechtigheid bekeren. Zodat ze het gaan zoeken bij de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En zodat ze het niet langer verwachten langs de weg van hun eigen goeddoen. Maar God zal voor zijn eigen werk instaan. Laten wij hopen en bidden dat de Heere die dag doet haasten. We zingen uit de 126e psalm. Het derde vers, psalm 126. Het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait.